Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast.
Je komt er nog maar nauwelijks overheen, Geert-Jan, over deze
inspirerende
menigte.
Treed af. En dat in de 43e aflevering van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. En dit was een joelende menigte, scanderend... dat de Bulgaarse premier Borisov moet opstappen.
Ja, want deze aflevering staat in het teken van protesten. Onze regio lijkt er wel in de ban van demonstraties. We hadden het al over Servië in perestrojka-quarantaine nummer 10. Over Bulgarije gaan we het zo hebben. En ook over Chabarovsk en over Wit-Rusland.
Ja, voor Wit-Rusland hebben we de beste spreker van het land te gast. Franka Hummels. Floris, jij neemt Chabarovsk verder op je... terwijl ik, Maarten Vonk, spreek over Bulgarije.
Oké, nou hebben we natuurlijk Joost voor de broodnodige humor. Mag natuurlijk niet ontbreken. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. Zelfs als je boos bent, kun je je ideeën inbrengen via Twitter... @perestroikast of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En we doen er wat mee.
Zeker, en ik ben Floris Akkerman.
En ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast.
Heel veel mensen zijn boos in onze regio. Servië, Kosovo, Polen. Zo nu en dan levert dat protesten op. Protesten waarbij men hoopt op verandering... als het protest zich richt tot de zittende regering. Zoals in Bulgarije. In de straten van Sofia en daarbuiten klinkt het dus... Ostavka, Ostavka en maffia, maffia.
Ja, en premier Bojko Borisov hint al op een vertrek na de EU-top... maar hij blijft zitten waar hij zit. En de protesten zijn inmiddels een derde week ingegaan.
Laten we naar de Zwarte Zee gaan. Naar Bulgarije dus. Want daar op het schiereiland van Pomorje, aan de baai van Burgas, snikheet weer, daar zit Maarten Vonk. Dag Maarten.
Ja, goedemiddag.
Even voor de helderheid, voor de luisteraar. Jij woont al jaren in Bulgarije. Eerst in Sofia, nu aan de Zwarte Zee. Wat doe je daar precies? Wat voor werk doe je?
Ik ben leraar. Ik geef Nederlands, Engels en Duitse les. Oorspronkelijk op privéschool en staatsscholen. Sinds corona, sinds influenza... geef ik alleen privélessen, online.
Ja.
En... grappige detail trouwens. De scholen waren hier al gesloten voor corona vanwege influenza. Dat gebeurt elk jaar.
Oké. Ja, dat horen we vaker in onze regio. Dat toch wel een interessante reflex is... die ook in landen als Oekraïne bijvoorbeeld wel toegepast wordt... Ja. Bij het griepvirus.
Ja.
Het verhaal van de dag in Bulgarije is sinds een week of 2 à 3... volgens mij niet meer corona... en ook niet zozeer dat de buitenlandse toerist weer in Bulgarije is... maar Ostavka, Ostavka, Ostavka.
Ja, de gevleugelde term die wordt gescandeerd over de straten. Het klinkt nog, het resoneert nog na in mijn hoofd na 7 jaar... want de vorige protesten waren 7 jaar geleden. Dat is het woord. Treed af, treed af, treed af. Ja, daar komt het op neer.
Ik hoor ook maffia.
Absoluut. En ik kan niet anders zeggen dan dat waar is. Zowel... de rechterzijde, centrumrechts, die nu aan de macht zijn... als de linkerzijde, centrumlinks... zijn eigenlijk dezelfde mensen, dezelfde groep mensen. En het is pure maffia. Ja.
Wat,
niks op af te dingen.
Je zei al, 7 jaar terug waren er ook al protesten. Er wordt al jarenlang ook gevraagd om, laat ik het zo zeggen, het hoofd van Bojko Borisov. Maar wat heeft nu de vlam in de pan doen slaan deze keer? Waarom zijn er nu, volgens mij, voor de derde week op rij grote protesten daar bij jou?
Oké, dat is een soort stepping stone. Dus je gaat van, er wordt steeds erger. De afgelopen, vorig jaar, dit jaar speelt er iets dat er in de bouwsector grote fraude is. Dus ministers en parlementsleden hebben geprofiteerd van illegale bouw, onderhandse aanbestedingen. Vergelijk het maar een beetje met de bouwfraude in Nederland. Dat kent iedereen wel. Dat is één. Daar zijn verder geen gevolgen. Trekkingen uitgemaakt. Dus die lieden zitten er nog steeds. Dat is één. En het is bekend dat er een hele hoop corruptie is. De regeringssamenstelling is zo dat of centrumrechts of centrumlinks aan de macht is. Er is altijd één partij die ze nodig hebben. Dat is de DPS, dat is de partij van de Turkse minderheid. Die wordt geleid door de heer Doğan. Doğan is lid van ALDE, van Verhofstadt en van Balen. Dus zeg maar van D66 en VVD. Die zit op de wipstoel. Die kan altijd zorgen dat hij in de regering zit. En in feite een deel van de macht in handen heeft, ook al is het een minderheid. Die meneer heeft hier verderop, waar ik woon, zo'n 25 kilometer verderop, heeft hij een prachtig huis laten bouwen aan de kust, half in zee. En die heeft een stuk openbaar strand geclaimd. En dat laat hij bepatrouilleren door agenten in burger. Nou, dat is natuurlijk uit den boze. Een van de parlementsleden, Ivanov, die heeft gedacht van, weet je wat, dat ga ik eens eventjes aan de schandpaal nagelen. Dus die heeft een bootje gepakt. Die is vanuit de zee naar dat publieke strand gegaan, waar die werd weggestuurd en verwijderd, zeg maar, door die agenten in burger. En toen sloeg de vlam in de pan.
Oké, maar je zegt dus ook dat Ivanov, oppositielid, dat hij ook wel een beetje wist wat hij deed.
Ja, absoluut.
Dus hij wilde wel wat triggeren.
Hij wilde absoluut wat triggeren. En wat hij deed was eigenlijk dat wat sluimert. Wat al sinds jaar en dag sluimert, dus niet alleen nu. Je noemt het in Nederlands smeulen. Ja. Hij dacht, nou, laat ik er eens een lucifer in gooien. Kijken wat er gebeurt. Nou, dat gebeurde dus goed. En de vlam sloeg letterlijk in de pan. En de bevolking ging weer de straat op.
Ja. Ja. Maar waarom is men boos op Borisov als de woede zich eigenlijk uit richting deze oligarch, want dat is deze Doğan natuurlijk.
Ja, de woede richt zich op Borisov, omdat hij natuurlijk leiding geeft aan een kabinet dat de corruptie faciliteert. Want dat is het. En niet alleen hij faciliteert dat. Ook het juridisch systeem zorgt ervoor dat degenen die corrupt zijn niet of nauwelijks worden gestraft.
Ja.
En ja, op een gegeven moment is de maat vol. Het is echt druppelen, druppelen, druppelen. En dan is de maat vol. En ja, dan komt het volk. Ze zijn hier nog zo. Dan gaan ze inderdaad de straat op. En dan maakt het niet uit. Niet één bevolkingsgroep, maar echt allemaal. Dan gaan we met z'n allen. De tegenstellingen worden even overbrugd. En men roept maffia, men roept Ostavka. En nou wegwezen.
En is het eigenlijk een protest tegen alles? Dus tegen ongelijkheid, tegen het oligarchische model, tegen vriendjespolitiek, noem maar op?
Dus die drie onderwerpen die u nu aangeeft. En ook in zekere zin tegen de EU-gelden, tegen de EU-gelden. Nu komt er weer 27 miljard na de laatste bespreking in Brussel, die we allemaal hebben mogen meemaken. Er komt nu 27 miljard naar Bulgarije toevloeien. De bevolking weet al, wij gaan hier niets van zien. Dit verdwijnt in de zakken van de oligarchen. En de Europese Unie die geeft dat geld. Ze weten, vandaar dat ik ook zei, die ALDE, die weten dat. Dat zijn de vrienden. Ze weten allemaal dat dit geld in corrupte zakken verdwijnt. En wat gebeurt er hier in het land? Men maakt een snelweg die binnen een half jaar hobbelt als een gek, waarin niemand over kan rijden. Men gebruikt verkeerde materialen. Nou, dat soort zaken. Dus de bevolking heeft er dan niets aan. En die zien de verrijking bij de oligarchen, die dat geld ergens in Zwitserland of waar ook parkeren.
Ja. En waarom vind je het dan belangrijk om die zakenman Doğan en dus ook een belangrijke politicus, omdat die altijd wel ergens op een achterbank bij wijze van spreken zit. Waarom vind je het belangrijk om te benoemen dat hij dus ook bekend is met Hans van Balen en Guy Verhofstadt?
Vooral omdat bijvoorbeeld Hans van Balen zegt dat het een persoonlijke vriend is.
Dat heeft hij onlangs nog gezegd.
Nou, ik weet niet of hij dat onlangs, maar dat is de verklaring die hij eerder heeft afgegeven. Dat maakt het al een beetje verdacht van, ja, hey, lui, als je dan bekend bent met hem, probeer dan er eens een keertje wat aan te doen. Ik heb de vorige demonstraties, heb ik ook de partij Europarlementariërs van D66 op de hielen gezeten van, jongens, doe nou eens wat, want jullie zitten dicht bij het vuur. Het volk hier heeft zelfs geen toegang. Jullie wel, jullie spreken met die mensen. Doe er eens wat aan. Maar het blijft erg op de achtergrond, vind ik. Zo hard als Hongarije en Polen worden aangepakt. Zo, ja, onverschillig is men ten opzichte van Bulgarije. En dat vind ik al een beetje vreemd.
Enig idee waarom? Te ver weg?
Te ver weg is één, maar geopolitiek is Bulgarije best wel interessant om naast Turkije te zitten met een grens waar bijvoorbeeld de illegale grensoverschrijdingen zitten naast Griekenland, dat in voortdurend conflict is met et cetera. Dus geopolitiek zou ik eerder denken, nou, Roemenië kan wel wat achterblijven. Dat kan ik me voorstellen bij zo'n gedachtegang, maar Bulgarije is toch anders. Zeker ook omdat er zeer nauwe banden bestaan tussen Bulgarije en het Kremlin.
Ja.
En dan lijkt me Bulgarije machtig interessant.
Ja, dat denkt het Kremlin ook, ja.
Ja, precies. Als Brussels politicus en als Kremlin politicus denk ik, nou, Bulgarije is een soort draaischijf. Ik heb zo het vermoeden dat beide dusdanige interesses hebben, dus laat maar zeggen Brussel en Kremlin, dat ze het ook een beetje proberen te downplayen, want hier zijn de contacten zo onderhuid dat ze elkaar best wel eens kunnen spreken.
Ja.
Snap je ongeveer waar ik op doel?
Zeker. Ja, ja. Genoeg ingrediënten ook om nog eens een keer een langer gesprek met jou over te voeren. Maar nog heel even terug naar die protesten. Want we zien het meer in Centraal-Europa, Oost-Europa, Zuidoost-Europa, dat er boosheid is die zich nu uit in deze weken. Kijk naar Servië bijvoorbeeld.
Ja.
En dan denk je toch, het is leuk voor nu, maar daarna is het weer, hoe heet dat, glasplas was. Ja, het eindigt nergens. Borisov heeft gezegd, ik kijk naar de EU-top wel verder. Hij zit er gewoon, hij gooit een paar ministers eruit. Ook nog geloof ik niet helemaal zeker, maar
nee.
Ja. Dus waar protesteer je nou voor?
Nou, het grote probleem is dit. Ik heb er ook met Nederlanders hier over gesproken. Goh, wat denken jullie nou? Ik heb met Bulgaren over gesproken. Ik heb het net nog gevraagd aan iemand van, Oké, ik begrijp helemaal dat die maffiaclub weg moet. Maar wat is jullie alternatief? Wie kan er dan? Want zowel links als rechts is één pot nat. En de Bulgaren die nu aan het demonstreren zijn, heel veel jonge mensen die zeggen, onze generatie is nu aan zet. Wij moeten die plekken innemen. We zijn niet georganiseerd, maar er zijn genoeg briljante, knappe mensen die op die positie kunnen zitten. Laat ons het nu maar eens doen. Weg met die oude meuk. En mijn vraag is dus, ja, maar hoe organiseer je dat dan? Want dat is het grote probleem. Waar haal je ze dan vandaan? Wie vertegenwoordig je dan? Nou, daar hebben ze op dit moment nog niet heel erg duidelijk een antwoord op. Maar dat is wel, hoe zeg je dat, de tendens of de emotie. Laat ons het nu maar doen.
Ja, maar je moet wel echt een enorm lange adem hebben om door te gaan met die protesten, tot er ook maar iemand van enige importantie vertrekt en een jong idealistisch persoon de kans krijgt.
Ja. Ja, er zijn een paar leiders, ze worden de drie advocaten genoemd, die proberen het te leiden. Dat zijn jonge mensen met enorm veel energie en een heel grote dosis idealisme. Ja, wellicht, denk ik, moet je maar gewoon eens een keertje het risico nemen. Laat maar gaan dan, want dit lost zo niet op. En dit geldt hetzelfde voor al die landen. Het lost zo niet op als de zittende macht blijft zitten. In Nederland kan je het vergelijken met zolang het kartel zit, verandert er niks. Hier, zolang het kartel, maar dan is het hier dus in de Bulgaarse situatie, er zit. Ja, wat verandert er dan?
Ja.
Gradueel eventjes een oproer en dan gaat de minister weg. Maar ja, die komt dan weer lekker op zijn plekje terecht. Want die weten veel, dus die krijgt wel betaald. En dan is er verder niks aan de hand.
Hoe is het aan de Zwarte Zee?
Oh, heerlijk. Het is zo geweldig hier. Ja, ik zal nog één klein detail vertellen van hoe mooi Bulgarije ook is. 3 weken geleden ben ik eventjes met de familie op tour gegaan. Zijn we even rondgereden. Nou, 4 weken geleden. Was vlak voor de protesten. En waren we in ongerepte natuur. En daar zag ik voor het eerst van mijn leven wilde paarden.
Kijk.
Dat is Bulgarije. En hier voor de deur baren de dolfijnen.
Oh, die voelen zich niet ongemakkelijk bij het idee dat jij ze aanschouwt.
Nee. Zo is dat hier. Dus in die zin, Bulgarije heeft misschien politiek wel her en der hopeloze zaken. Maar qua natuurschoon is het onovertroffen.
Dank je wel, Maarten. Ik hoop dat we je in de toekomst dan ook eens over al het moois van Bulgarije kunnen spreken. En niet alleen maar die ellende die je heel af en toe een podium krijgt in Nederland.
Oké, hartstikke leuk. Graag doe ik dat.
Ja, we gaan even naar het grootste land ter wereld, waarin in het verre oosten deze protesten klonken. Poetin is een dief, opgenomen hier in Khabarovsk tijdens protesten de afgelopen weken. En deze stad in het verre oosten, wat ik al zei, kent momenteel de ogen van het Kremlin op zich gericht. 7 tijdzones van Moskou vandaan. En de aanleiding van deze protesten is de arrestatie van gouverneur Sergei Vurgal. Hij werd op 9 juli gearresteerd door de Russische politie op verdenking van betrokkenheid bij moorden op zakenmannen. Maar achter dit protest, Geert-Jan, zit veel meer dan alleen de arrestaties van Vurgal.
Nou, dan ben ik benieuwd, Floris. Kan je het uitleggen aan mij? Ja,
vooropgesteld, Vurgal ontkent de beschuldigingen, al zal hij geen liefje zijn geweest. Maar hij zorgt wel degelijk voor verbetering in de regio. Hij is van een andere partij dan Poetins Verenigd Rusland. Hij was wellicht te populair en trok te veel zijn eigen plan. Wat dieper achter de protesten zit, is de aversie tegen Moskou in de regio's. En de ergernis over Moskou of over de inmenging van Moskou met die regio's. Dat is al voor deze gebieden buiten de hoofdstad al langer een doorn in het oog. Naar Moskou gaat al het geld dat in gebieden als in Siberië en het Verre Oosten wordt verdiend aan olie en gas. De inwoners hier zien in de hoofdstad de blinkende beelden van wolkenkrabbers, dikke wagens en luxe supermarkten, terwijl hun eigen ontwikkeling achterloopt. Ik vroeg ook aan Jeroen Ketting, sinds de jaren 90 ondernemer in Rusland, hoe groot het verschil is tussen Moskou en de regio als je kijkt naar sociale voorzieningen als huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.
Het verschil tussen Moskou en de regio's is enorm. Je merkt het al op het moment dat je in Moskou uitrijdt en je 50 kilometer buiten de stad bevindt. Ja, dan vind je je eigenlijk in een tweede Rusland. Hè. En mensen die in de regio's wonen, ja, die merken dat ook op allerlei andere manieren. Hè. De scholen zijn slechter, het onderwijs is slechter, de universiteiten. Gezondheidszorg is slechter, de algemene voorzieningen zijn slechter. Dat is ook een van de redenen waarom Moskou de magneet voor alle Russen is. En Moskou blijft als gevolg daarvan maar groeien en groeien. En je ziet ook buiten de stad dat de flatgebouwen gebouwd blijven worden.
Jeroen zegt dat wel mooi. Het tweede Rusland openbaart zich dan. En jij bent daar geweest aan het 2012, geloof ik.
Ja, ver verleden voelt het alweer.
Ver verleden. Pre-corona in ieder geval, maar ook pre- een heleboel andere dingen. Khabarovsk, Vladivostok, twee regio's op heel veel tijdzones hier vandaan.
Ja, kussend aan de Koreaanse-Chinese grens daar ergens.
En wat hoorde je toen al van dit probleem?
Ja, ik stopte daar in Khabarovsk en Vladivostok naar een mooie treinvliegreis van Moskou via allerlei stops. En wat je daar proefde als je daar in Vladivostok sprak met bewoners, dat ze voelden daar de lange arm van Moskou. Vladivostok was een paar maanden voordat daar een internationale top plaatsvond met Poetin als gastheer. En ook China bij kwam en andere landen die zo graag willen meedoen. En de stad kreeg daardoor een enorme boost. Nieuwe bruggen, vliegveld, een nieuw operatheater, hotels, een wateringzuiveringssysteem en een gaspijpleiding. Geld maakt niet uit, maar het was Moskou die bepaalde wat er werd neergezet. En daarin voelden eigenlijk de bewoners dat ze, ik sprak een eigenaar van een wellnesscenter, van ja, Moskou heeft het voor het zeggen. En wij eigenlijk niet. Hè. Hij zei, die eigenaar van het wellnesscenter zei, ja, politie en Moskou zijn hier aangesteld. Zakenmensen uit de hoofdstad zijn hier neergestreken. En die willen allemaal die geldstroom controleren. En het verdiende geld gaat uiteindelijk naar Moskou. En ja, dus eigenlijk de Russische hoofdstad als kannibaal die het land opeet.
Maar dat was ook volgens mij met Sochi het geval, toch? Olympische Winterspelen. En eigenlijk was het gewoon een feestje voor de Moskouse elite.
Precies, die lieten daar alles bouwen en pikten mee uit de rijf, zeker zo. Ja. Dat is elk project, als Poetin ergens zich over ontfermt, dan komt daar een heel gevolg mee van Moskovieten die daar voor het zeggen gaan hebben.
Nou vroegen we ons voor deze uitzending af wie naast jij een beetje de Verre Oosten deskundige van Nederland zou kunnen zijn op dit terrein.
Ja.
Wie zouden we even kunnen raadplegen?
Ik wilde graag even gesproken met Egbert Houtman, maar die liet verstek gaan.
Maar we kunnen wel verwijzen naar zijn website.
Ja, hij heeft een prachtige website. En neem alsjeblieft een kijkje op zijn fraaie site, Rusland in woord en beeld. En hij stuurde me een foto met graffiti uit een Noord-Russische plaats. En ook daar verwijst hij van het verschil tussen de regio en Moskou. Daar stond een citaat op. Om Rusland te redden, moet Moskou branden. Een beroemd citaat van generaal Kutuzov uit de oorlog tegen Napoleon. En dus ja, dat geeft wel aan van dat er meer speelt dan alleen het Verre Oosten, maar dat ook op andere plekken in Rusland aversie is tegen Moskou. En wat ook opviel tijdens die protesten in Khabarovsk, zag je eigenlijk geen Russische vlaggen. Er bestaan zelfs groepen in Rusland, in Siberië, die zeggen, we hebben genoeg van Moskou, laten we met onze eigen olie en gas op eigen benen staan. Ik vroeg aan Jeroen Ketting hoe sterk deze afscheidingsgevoelens leven in Rusland.
Nee, echte afscheidingsbewegingen van enige betekenis, die heb je niet echt in de Russische regio's. Wel is het zo dat eigenlijk alle Russische regio's met een zekere antipathie naar Moskou kijken. Moskou is de stad waar alle beslissingen worden genomen, waar al het geld zit. En in de regio's denken ze vaak van, dat gaat ten koste van ons, hè, of over ons rug. Aan de andere kant is het zo dat van de 85 regio's die Rusland rijk is, er maar 13 regio's zijn die zelf hun broek op kunnen houden. En de rest van de regio's die hebben allemaal deficieten die door de federale overheid in Moskou aangevuld moeten worden.
Ja, het is heel, heel. Ja, aan de ene kant gaat al het geld naar Moskou, aan de andere kant liggen die regio's aan het infuus van Moskou. Dus het is niet zo zwart-wit.
Nee. Maar die bemoeienis, om daar nog een keer op terug te komen, die zie je nu ook wel weer gebeuren met het vraagstuk wie Furgal moet opvolgen.
Ja, daar is al meteen een man naar voren geschoven door het Kremlin.
Want dat mag niet toevallig dan toch een separatist zijn.
Nee, laat dat maar niet doen. Nee. Ze hebben iemand naar voren geschoven, wel van dezelfde partij als Furgal, dat dan weer wel. Dat is de partij van Zhirinovsky. Dat zijn de LDPR, als ik het goed heb. Even nadenken waar die partij altijd voor staat. Rechts, nationalistisch, om het zo maar even snel te zeggen.
Het is sowieso heel lastig voor de Nederlandse luisteraar uit te leggen hoe het Russische politieke spectrum eruit ziet.
Laten we het even makkelijk houden in dit geval. Misschien komen we daar nog een andere keer aan toe. Maar goed, deze opvolger van Furgal, deze Dektyaryov, is naar voren geschoven door het Kremlin. Ja, daar zitten de inwoners van Khabarovsk natuurlijk helemaal niet op te wachten. Die voelen zich opnieuw gepasseerd. Weer iemand van buitenaf en niet van hier. Er wordt weer over ons beslist. En ze willen liever iemand uit eigen regio die hun problemen kent. En dus ja, de Kremlin dacht misschien door deze man te benoemen, zij zullen de protest ophouden, maar niet dus. Dektyaryov werd warm onthaald. Ja, ze vragen dus meteen om zijn vertrek. Ja, ga naar huis, rot op, vertrek, weg hier. Een man uit Moskou dus. Ik vroeg aan Jeroen van, God, doet het Kremlin überhaupt wel wat om die kloof tussen Moskou en de rest van Rusland te verkleinen? Nog een keer, een laatste keer, Jeroen Ketting.
Nee, het Kremlin staat natuurlijk niet bekend om haar bruggenbouwcapaciteit. Dus de nieuwe man die daar naartoe is gestuurd, komt uit dezelfde partij. De partij van Zhirinovsky als de vorige gouverneur. En we zien nu al dat hij een redelijk lompe harde lijn voert. Dus wat dat betreft denk ik eerder dat het gewoon de harde, strakke hand van het Kremlin wordt dan de hand die bruggen gaat bouwen en probeert zalvend op te treden.
Ja, dus het antwoord is eigenlijk zoals Moskou het al jaren doet. Gewoon, wij trekken ons weinig aan van die protesten.
Ja, ook geen Tsjetsjenië-scenario.
Dat denk ik niet, hè.
Maar, oké. Okay. Nou, interessant.
Jazeker. Nu denk je natuurlijk, hè, zo'n wat ik, een kleine nuancering. Je hebt me een paar weken geleden, wees me ook al op, hè, protesten tegen Lukashenko, waar we het zo meteen over gaan hebben. Ja, zo'n protest ook in Khabarovsk wil natuurlijk niet meteen zeggen dat een revolutie uitbreekt en dat Poetin's laatste dagen zijn geteld. Maar ja, het geeft wel aan dat lang niet iedereen in Rusland met hem meeloopt.
Nee, maar dat zie je ook in Servië. Waar Precies. we het over gehad hebben.
Daar
Vučić zit er nog. Ja. En Bulgarije, net met Maarten Vonk. Ja, Maarten gaf dus ook aan van ja, je moet wel een enorm lange adem hebben om iets gedaan te krijgen. Dat poppetjes verschuiven. En anders heb je dus een Kremlin dat ja, een tactisch poppetje verplaatst.
Ja. Het lijkt ook wel dat de protesten in Khabarovsk redelijk spontaan is verlopen. Je ziet ook geen Navalny, je ziet niet die bekende kopstukken uit Moskou. Anders misschien dat ze denken van ja, anders bemoeit Moskou, de Moskouse oppositie zich er ook weer mee.
Ja.
Maar ook dit is een beetje spontaan gelopen. En ja, wat dat betreft is het ook onduidelijk hoe het zich verder gaat vervolgen.
Alleen met deze conclusie, ja, gaan we nog wel even Franka nu spreken over Wit-Rusland of weten we de uitslag al?
Nee, we weten de uitslag nog niet. Want ik denk altijd aan Maidan in Oekraïne. Ja, het moet ergens soms beginnen. Je weet nooit hoe het afloopt. Dus vroeg of laat, aan iedereen komt een eind.
Ja, bombastisch klinkt dat toch altijd, hè? Belarus. Ja. Het is haast traditie daar in Wit-Rusland. Komen de presidentsverkiezingen eraan. Dan zegt de oppositie in Minsk, nou, dan gaan wij de straat op. Gaan wij protesteren tegen de sluwste snor van Wit-Rusland, meneer Lukashenko. En we gaan pleiten voor eerlijke verkiezingen. En dan is het antwoord van de sluwe snor hetzelfde. Met politiegeweld en arrestaties gewoon die demonstraties neerslaan.
Ja, maar in de aanloop van de presidentsverkiezingen op 9 augustus is er meer aan de hand. Normaal gesproken. Ja, bijna. Normaal gesproken zie je alleen in Minsk demonstraties. Nu ook daarbuiten in Brest, in Gan. Ik struikel al over Brest. Zo moeilijk is het. In Gantsevichi en in Dzerzhinsk.
Dit is
en andere
mooi.
Provinciesteden.
Heb je echt dit is een klassieker, hè, Floris?
Is een klassieker?
Ja, dan focus je je op moeilijke namen. En dan ga je
met de eerste mis in.
Ja, maar dat doen de beste nieuwslezers.
Ah, oké. Okay, ja. Dank je.
Dus nog één keer.
Doe jij dat ook?
Brest. Ja.
Vergis jij je ook zo dan?
Ja, nee, dat gebeurt zeker.
Okay.
Ja, maar ik ben niet de beste nieuwslezer.
Beste nieuwskick, toch?
Zoiets.
Okay. Dus ja, de hoofdstedelijke protesten krijgen gevolg in de rest van het land. Daar gaan we over praten met Frank Hummels, de enige echte wit Ruslandkenner van op in ieder geval op zijn minst de Benelux. Of ook daarbuiten.
Hallo.
Hallo. Zeg eens Brest.
Brest. Die is niet zo moeilijk.
Bekend
van Brest-Litovsk. Dat kennen mensen. Hè? Mm-hmm. Dat Tweede Wereldoorlog plek.
Ja. Ja.
En berkensap kun je daar drinken. Nou.
Kijk,
goed om te weten.
Dat is altijd handig als er protesten zijn. Ja. Niet alleen in Minsk, maar ook daarbuiten. Want dat is waar Floris precies, met de moeilijke namenreeks naartoe wilde.
Ja.
Dat men daar ook nu de straat op gaat. Even de ijzeren vraag, precies, hoe komt dat?
Ja, er zit nog wel een ander aspect bij. Want normaal gesproken zijn de protesten ook niet zo lang voor de verkiezingen. Yeah. Grote demonstraties zijn normaal gesproken de avond van de verkiezingen. Dat de president de overwinning claimt en dat dan de mensen de straat op gaan en zeggen nee, deze verkiezingen waren niet eerlijk. En er zijn dan wel al eerder kleine protesten, maar dat is dan met tientallen mensen, niet met duizenden. Mm-hmm. En dit is nu in Minsk echt al weken aan de gang. En eigenlijk ook wel buiten Minsk, want de kandidaten die nu, daar komen we straks nog op, die nu geen kandidaat mogen worden, maar dat hadden wel hadden willen worden, die hebben handtekeningen opgehaald om een kandidatuur te ondersteunen. Dat is nodig. En ook dat is in heel Wit-Rusland, heeft dat tot lange rijen geleid. En niet alleen in Minsk. En normaal zie je dit inderdaad wel alleen in Minsk. En er bestaat vaak het beeld van de mensen buiten de hoofdstad. Misschien een beetje boers, niet zo betrokken, niet zo intellectueel misschien. Dat beeld is dus nu wel aan het kantelen. En ook mensen die misschien al eerder toch wel in de lijn van Lukashenko patriotistisch waren, vaderlandslievend, misschien de president zelfs wel steunde, die zijn nu ook het vertrouwen kwijt. En dat heeft verschillende oorzaken. Dat zal natuurlijk per persoon verschillen, maar eentje daarvan is heel duidelijk corona. Dat mensen denken, ja, als jij mensen die hun mond opentrekken bedreigt, dat is allemaal prima, maar ik trek mijn mond niet open. Maar doordat er niks gebeurt met corona, dat er gewoon geen coronabeleid is, denken mensen, ja, hey, ho, wacht eens even, nu gaat het over mijn gezondheid. Uh-huh. Dat gaan we niet doen. Dus dat is een duidelijke reden. En een andere reden is dat er nu kandidaten waren die dus niet zijn toegelaten tot de verkiezingen, maar dat is dat. Daar komen we zo op. maar die een ander geluid hadden en echt ook buiten die traditionele oppositie kwamen. Dus echt met een nieuw verhaal, met een nieuw profiel, waarvan mensen ook dachten, ja, maar voor deze persoon durf ik de straat op te gaan, want misschien heeft deze persoon wel een kans.
Oh ja.
Dat zijn de belangrijkste factoren, denk ik.
Eerst nog even naar het landelijke gerief. Waar men dan tegen demonstreert. Want jij zegt, de protesten houden nu langer aan dan voorgaande edities van de presidentsverkiezingen met een tamelijk voorspelbare uitslag. Is het protest ook anders? Dus zijn de ophefmogelijkheden ook anders waar men boos over is?
En ze zijn veel massaler, veel diverser, veel meer verschillende leeftijden, verschillende groepen, verschillende
En gewoon boos op alles.
Dus, nee. Nu gaan de protesten vooral over de grote hoeveelheid politieke gevangenen. Het feit dat de verkiezingen overduidelijk niet eerlijk zullen zijn of al niet zijn. Dus dat is nu echt de focus van de protesten. En dat is een heel duidelijke boodschap die ook door heel veel mensen wordt gedeeld die het verder helemaal niet met elkaar eens hoeven zijn. Dus dat is, maar het feit dat zoveel mensen nu de moed hebben om de straat op te gaan, dat hangt samen dus met wel een soort verzadiging van nou is de maat echt vol. En dat kan wel per persoon verschillen waarom dat zo is.
Maar zo'n corona, het lont dat je in het kruidvat steekt, hoe zeg je dat? De
katalysator.
Katalysator, ja.
Ja, dat heeft zeker een virale functie gehad. Mm-hmm. Laten we dat maar zo zien. Ja, dat is wel een heel belangrijke factor.
Ja.
Dat mensen echt zich gewoon totaal niet gesteund en beschermd voelen. Dat voorheen de onveiligheid dus vooral was voor mensen die politiek actief waren. En daar hebben mensen die niet politiek actief zijn, denken ze, geen last van. En corona, dat gaat iedereen aan.
Ja. Speelt er ook lokaal ongerief? Ik las in Brest, ging het ook bijvoorbeeld om een fabriek of zo, waar het een en ander mee van doen was. Is het erg landelijke problemen, of zijn er ook her en der mensen die ontevreden zijn omdat er een fabriek sluit, of omdat er een milieuverontreiniging is, of omdat er iets anders speelt op lokaal niveau?
Dat soort dingen zijn er altijd. En daar zijn dan ook wel vaker kleinere rallies over, of een soort van vakbondsprotest. Want het interessant is omdat vakbonden eigenlijk ook in staatshanden zijn. Dus wat je nu ook bijvoorbeeld weer ziet met de bouw van de kerncentrale in het noorden van Rusland gebeurt. Dus dat soort dingen spelen zeker ook mee. En dat zijn dingen waar mensen dan eerder wel heel boos over waren. En misschien aan de keukentafel wel met elkaar over praten. Maar waar ze dan nu voor van durven zeggen van, ja, dit is niet goed en het komt door dictatuur.
Ja, is het ook een, wat ik me herinner van Moskou's protesten, van was ook wel angst van, maar opeens zag je dat anderen ook boos waren. Scheelt het ook in het proces dat mensen op straat durven te komen? Hey, ik ben niet alleen in mijn gedachten van die Lukashenko, zijn tijd is gekomen.
Ja, dat denk ik zeker. En van de andere kant, soms zie je ook dat een massa mensen beschermt. Dat je als je met heel veel mensen bent, dat je dan op een bepaalde manier veiliger bent. En daar is nu helemaal geen sprake van. Want het geweld, ik zei, de protesten zijn massaler dan ooit, maar het geweld is dat ook. En de reactie, Lukashenko heeft nu al gezegd dat hij niet dat hij niet wil dat er terughoudend wordt gehandeld. Schieten bijvoorbeeld. En dat is nog niet eerder voorgekomen bij protesten. Het is nu ook nog niet gebeurd, maar het is wel dat hij dat zo zegt en daarmee dreigt. Dat is wel een nieuwe stap. En dat is ook iets dat mensen horen die niet gaan demonstreren en die dan wel denken van, gaat hij schieten? Dat er nu particuliere beveiligingsbedrijven zijn die ook geweld mogen gebruiken. Die worden ingezet om geweld te gebruiken tegen demonstranten. Dat is ook nieuw. Dus nu is er wel echt het beeld van, als jij de straat op gaat, gevangenisstraf is de goede uitkomst. En dat is wel echt nieuw. Want daarvoor kwam het regime daar niet zo openlijk voor uit.
Hm,
Ja, buitenlandse journalisten zijn vijanden. Radio Free Europe en de BBC die ondermijnen de democratie. Dat is niet mijn mening, maar dat is die van Lukashenko. Dat heeft hij nu ook gezegd. Er zijn ook minstens 40 journalisten die nu vastzitten op dit moment. En ook op momenten dat er livestreams zijn bij demonstraties, dan worden steeds de mensen die die livestreams verzorgen consequent opgepakt en dan voor een aantal uren vastgehouden. Dat mag in Nederland ook, zonder dat je ze iets ten laste legt en daarna weer vrijgelaten. Waardoor dus ook die livestreams niet doorgaan. En er wordt nu ook actief geweld gebruikt tegen journalisten. Vroeger was er nog wel het beeld van, hey, maar buitenlandse journalisten die laten zien dat deze verkiezingen eerlijk zijn en zo. En dat ook op die manier buitenlandse waarnemers van de OVSE welkom waren. Die zijn dit keer ook helemaal niet welkom.
Dus, als ik hoor wat jij zegt over hoe er nu met journalisten wordt omgegaan, ook buitenlandse journalisten, waarvan ik altijd het beeld had, ook in onze regio, dat er toch een soort van immuniteit was, omdat je nou eenmaal uit het Westen komt. Betekent dit dat Lukashenko het toch wel iets aanvoelt?
Ja, hij maakt zich hele grote zorgen. Maar ik heb niet het idee dat die zorgen ertoe gaan leiden dat hij inziet, dan wel besluit dat zijn presidentschap zijn langste tijd heeft gehad. Ik denk dat hij gewoon, als de zijn tegenstand aan kracht toeneemt, dat hij ook gewoon de kracht waar hij toegang tot heeft, omdat hij de macht heeft, gewoon opschaalt.
Dus met harde hand protesten neerslaan, mensen in de cel stoppen, journalisten ondermijnen.
Zeker.
Alles uit de kast gehaald.
Ja, en de ouderwetse standaard repressiemethode. Dus dreigen dat je ouders hun werk verliezen of je partner, dat je dat zelf verliest. Je zorgen dat je zeggen dat je kind geen hoge cijfers haalt, al dat soort dingen. Dat blijft natuurlijk ook gewoon nog bestaan. Dus er zit de ouderwetse traditionele repressiemethode die hij altijd gebruikt, die gaan ook onverminderd door.
Ja, we zagen afgelopen zondag zo'n protest buiten Moskou, in Dzerzhinsk. Buiten Minsk, Moskou, waar het hoofd van vol is.
Ja, zo duidelijk.
Het klopt wel. Het is wel buiten Moskou.
Dat is ook waar. Het is buiten Moskou.
Ja, precies. En we zagen op het podium drie vrouwen. Dus in de provincie en drie vrouwen, dubbel opmerkelijk. Vertel eens hoe dat zit.
Precies. Ja, we zagen ze in Minsk ook al. Eerder.
Moskou niet, hè?
Nee.
Misschien ooit nog.
Maar dat zou helemaal...
Precies, ja. Misschien komt het nog.
Weet ik even niet meer hoe ik dat moet duiden. Ze hebben al eerder een gezamenlijke verklaring gegeven, deze drie vrouwen. Het is... er waren een aantal presidentskandidaten, of mensen die presidentskandidaat wilden worden, en die zijn geweigerd. Die mogen niet op het stembiljet terechtkomen. Mm-hmm. En eentje, daar was het al van duidelijk dat dat het geval zou zijn. Dat is een vlogger die ook nog steeds vastzit. En hij heeft dus zijn vrouw naar voren geschoven als presidentskandidaat. Haar kandidatuur is wel goedgekeurd. Zij heeft in één geval ook de partner en in een ander geval de campagnemanager van twee andere kandidaten die niet zijn toegelaten tot het stembiljet, die ook vastzitten. Die hebben de handen in één geslagen. Ze zijn het niet met elkaar eens. Ze hebben een heel andere politieke kleur. Maar ze hebben een gezamenlijk doel, namelijk eerlijke verkiezingen en democratie. Dus op die manier. Dus zij steunen nu deze vrouwelijke presidentskandidaat, die de echtgenote is van de man die eigenlijk presidentskandidaat had willen zijn. Deze Svetlana Tsikhanouskaya, zij was een huisvrouwtje, denigerend, maar dit is de manier waarop haar man over haar sprak. Ze heeft al eerder gezegd dat ze eigenlijk alleen maar zich geïnteresseerd is in haar kinderen, dat ze niet geïnteresseerd is in de politiek. Ze is 37 jaar, ze heeft aan de Pedagogische Universiteit gestudeerd, ze heeft een beetje gewerkt als lerares, een beetje als vertaler, maar nooit enige politieke ambitie gehad, maar ze had nu dus zoiets van, ja, verdorie, ik ben de enige kandidaat, de enige serieuze kandidaat, dan moet ik er ook voor gaan. En nu staat ze er ook. En staat ze er ook met een enorme power. En haar verhaal heeft een heel duidelijke focus. En dat is ook iets wat vaak mist bij presidentskandidaten van de oppositie in Wit-Rusland. Haar focus ligt dus echt op, dus eerlijke verkiezingen. En ze wordt dus heel breed gesteund. Dus door die twee andere vrouwen van presidentskandidaten die niet op het stembiljet staan. Maar bijvoorbeeld ook door de Christendemocratische Partij, wat wel een traditionele oppositiepartij is in Wit-Rusland. En al die mensen zijn het helemaal niet met elkaar eens. Maar ze verenigen zich dus wel achter deze drie vrouwen.
Ja. En dan even doorgaan op de denigerende toeren, Franka. Wat kan het in haar voordeel werken dat ze een huisvrouwtje is? Omdat als autoriteiten tegen haar zouden willen optreden, dat ze dat toch met iets minder harde hand doen, omdat ze een vrouwtje is?
Nou, ik denk dat ze zich hebben misrekend. Ik denk dat ze is toegelaten tot het stembiljet omdat ze een vrouwtje is. Maar ze hebben wel een heel naar pressiemiddel natuurlijk ook bij haar ingezet. Dat gebeurt altijd bij politiek actieve vrouwen in Wit-Rusland. Daar is ook deze week een Amnesty-rapport over verschenen. Er is gedreigd dat haar kinderen haar zullen worden afgenomen. Dus dat ze uit de ouderlijke macht wordt ontzet. En dat is in het verleden ook wel gebeurd bij mensen. Ze heeft nu haar kinderen in veiligheid gebracht. Dus ze zijn buiten Wit-Rusland. Maar dat is dus niet dat ze dan in dat opzicht met rust wordt gelaten, helemaal niet. En ik denk ook dat nu het regime ziet hoeveel zeg maar gevolg ze krijgt, dat ze haar ook niet meer als een zwak vrouwtje zullen behandelen. Maar wat je wel ziet, Lukashenko vindt vrouwen ongeschikt voor het presidentschap. Dat heeft hij al vaker gezegd. En nu heeft hij, dat zegt hij dus ook om haar nu te verkleinen. Hij heeft nu ook zelfs een concreet voorstel. Hij heeft voorgesteld dat de grondwet wordt veranderd. Dat doet hij om de havenklap. Maar dat in de grondwet wordt opgenomen dat je dienstplicht moet hebben gedaan om president te kunnen worden. Ah. Nou ja. Zij
dat
heeft
kan niet.
Dienstplicht gedaan, want zij is een vrouw. Ja. Nee, en in het leger word je namelijk een echte man. En je moet een echte man zijn om president te zijn. Want het presidentschap is zo zwaar. Hij heeft het al moeilijk mee. Nou, zo'n vrouwtje, dat valt er gewoon van om. Maar op dit moment lijkt het niet heel erg alsof de mensen in Wit-Rusland ook voor dat verhaal vallen. En dat vind ik opmerkelijk. Want op zich, de toon waarop haar man over haar sprak, is helemaal niet ongewoon. Het is wat dat betreft gewoon patriarchaat, vier feesten op straat, zeg maar, en machocultuur. En toch hebben deze vrouwen nu heel veel steun, ook bij mannen. Dus dat betekent dat ze echt mensen gewoon zo zat ervan zijn dat ze zelfs drie vrouwen als leiders accepteren.
Maar Lukashenko kan je wel toch goede sier mee maken, hè? Als hij die verkiezingen een legitimiteit wil geven. Van kijk eens, eerlijke verkiezingen, vrouwen doen mee. Als hij wint, kan hij zeggen van nou, ik heb het toch maar even mooi gewonnen.
Nee. Want zij doet alleen maar mee omdat haar man in de gevangenis zit. Mm-hmm. En geen presidentskandidaat mocht worden. Dus dat zou in een andere context wel mogen. En bijvoorbeeld bij de vorige verkiezingen was zijn belangrijkste oppositie tegenstrever ook een vrouw. De andere presidentskandidaten waren allemaal gewoon lid van Lukashenko's partij. En over haar, want hij was ook een vrouw van in de 30, over haar deed hij ook heel negatief. En daar deed hij dat wel een beetje mee. Van zie nou, iedereen mag gewoon meedoen aan de verkiezingen. Maar ja, dat kan hij nu niet meer zeggen. Want dat is overduidelijk niet zo. Want daar staan drie vrouwen die daar staan omdat de mannen die zij vertegenwoordigen niet mee mogen doen. Dus nee, dus hij heeft niet echt veel ruimte om hier goede sier mee te kunnen maken.
Nee.
Die zal ze hem ook niet laten.
Een van onze vaste luisteraars, Jan Hendrik, die vroeg ons nog deze week. Het thema van onze aflevering is boos. Heel veel mensen zijn boos in onze regio. En hij vroeg zich af, als mensen nou heel boos zouden worden in Wit-Rusland, echt heel boos, en er nou echt hele gekke dingen zouden gebeuren, waar zou dat toe kunnen leiden? Het is natuurlijk een beetje vanuit westers democratisch oogpunt wensdenken. Maar als we nou echt heel boos zijn.
Ja, ik denk dat het dan leidt tot heel veel mensen in de gevangenis. Oh. En heel veel geweld en misschien wel doden.
Nou, dat willen we ook niet.
Optimistisch, jullie horen het.
Ja.
Nee, maar misschien brengt het verandering, want er is iets aan het veranderen.
Maar dan kom je toch uit bij het Maidan-scenario. Daar had Floris het al over.
Ja.
Dat is natuurlijk het spook.
Ja, maar.
Maar dat wil je niet.
Ja, en daar zijn ze ook. Daar waren ze bij eerdere verkiezingen ook verschrikkelijk bang voor. Ja. Dus eerder was er nog een soort hoop. Dan werd er vergeleken met de Oranje Revolutie in Oekraïne, die een stuk hoopgevender was. Of de Roze Revolutie in Georgië. En het scenario zoals na de laatste Oekraïnse revolutie, daar zijn waren mensen bij de vorige presidentsverkiezingen echt heel, heel bang voor. En dat betekende ook dat zelfs die ene oppositiekandidaat niet zoveel steun kreeg, ook binnen de oppositie niet. Want oorlog, dat wil je niet. Maar nu, en vroeger, daarvoor werd er dan gekeken naar de Oranje Revolutie in Oekraïne en de Roze Revolutie in Georgië. Maar nu blijkt het gewoon, dat lijkt er gewoon zo, de emmer zo overgelopen, dat ze die angst gewoon voorbij zijn.
Ja.
Want het leven in zo'n dictatuur waar corona gewoon alle kansen krijgt, dat zijn mensen dan in dit geval gewoon zat.
Ja, dit zijn niet de eerste verkiezingen voor Lukashenko. Hij wint ze achter elkaar op zijn eigen wijze. Maar kunnen we stellen dat deze verkiezingen geen routineklus voor hem zijn? Is dat
Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Ja, het is voor het laatst in 2006 dat er één presidentskandidaat was die van de oppositie, die door de hele oppositie in de volle breedte, bijna volle breedte, werd gesteund. Nou, en dat is nu opeens weer zo. En dan ook nog zo'n outsider. Die dus niet gepokt en gemazeld is in de oppositiepolitiek. Dus dat is heel bijzonder. En daar is het ook lastig voor hem om een verhaal bij te maken. En het is gewoon zo ontzettend veel massaler. Dat hij waarschijnlijk ook gewoon niet goed weet wat hij moet doen. En dan een kat in het nauw maakt gekke sprongen. En dan ga je dus dreigen met schieten. Ja. En dan ga je dus de particulieren inhuren om geweld te gebruiken tegen demonstranten.
Ja, oké. Dankjewel, Franca.
Ja, ik weet nou niet waar ik op moet hopen.
Vrede.
Ja, we hopen op een overwinning van deze vrouw. En dat dan Lukashenko zegt, gefeliciteerd, je hebt gewonnen. Maar of dat scenario
is. Ja, daar kan je net op hopen. Dat
is een scenario.
Dat scenario.
Dankjewel, Franca Hummels. De enige echte Wit-Rusland-kenner van...
Op zijn minst.
Maar zeker de Benelux.
Hey, hoi.
Dankjewel, Franca. Nou, na al die protesten en demonstraties voel ik wel een zekere urgentie om nog iets van humor in deze uitzending te gooien.
Ja, ik voel helemaal met je mee. Wat dat betreft twee handen op één buik.
Ja.
En dan is er maar één man die ons daarin kan verlossen.
Joost.
Bosman.
Goed, dit is een mop over naar aanleiding van de gebeurtenissen in Wit-Rusland, de protesten en de aankomende verkiezingen. Het aardige is dat deze mop al een paar jaar geleden werd verteld door een parlementslid op verzoek van Lukashenko zelf. Het is allemaal op YouTube nog te zien. Lukashenko zegt zelf, ja, er is een mop over mij in omloop, maar ik kan zelf geen moppen vertellen. Ik kan hem ook niet onthouden, dus hij laat de eer aan het parlementslid. En die begint toch een beetje schuchter die mop te vertellen, want ja, het is wel de president van het land die toch bekend staat erom dat hij niet zo heel erg goed met kritiek kan omgaan, zacht gezegd. Maar goed, de man vertelt deze mop en uiteindelijk moet Lukashenko er ook hartelijk om lachen. Parlementslid nog steeds parlementslid is en of die nog ergens te vinden is, dat is maar de vraag natuurlijk. Maar goed, de mop gaat als volgt. Donald Trump, Vladimir Poetin en Alexander Lukashenko zitten met z'n drieën in een reddingsbootje. Ze zijn van een zinkend schip afgegaan en er moet geroeid worden om toch ergens uit te komen. Dus zegt Donald Trump, ja, maar ik ben de machtigste man ter wereld. Ik ga toch niet roeien. Waarop Poetin zegt, ja, maar ik ben de president van het grootste land ter wereld. Ik ga ook niet roeien. Waarop Lukashenko voorstelt, nou weet je wat, heel verstandig. Laten we erover stemmen. Hè? Degene die niet hoeft te roeien, die krijgt degene die de meeste stemmen krijgt, die hoeft niet te roeien. Maar fijn, zo gezegd, zo gedaan. En even later, eind van het liedje, zitten Poetin en Trump aan de roeispanen dat bootje voor te bewegen. En Trump zegt tegen Poetin, ja, zegt hij, ik snap het toch niet hoor, ik begrijp het niet, zegt hij. Ik heb het gevoel dat die Sasha, die Lukashenko, ons weer in het pak genaaid heeft, zegt hij. We zijn met z'n drieën en uiteindelijk hebben er vier mensen voor Lukashenko gestemd.
Ja, ik geloof dat ik hem snap deze keer, Joost. Ja, nou, dankjewel. Altijd fijn om jou weer te horen. Toch, Floris?
Ja.
Nou, groeten.
Ik kom nu weer bij.
Aito.
Paka.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.